De vorige keer hebben wij stilgestaan bij Hebreeën 9, vers 13 en 14. Als ik me niet vergis. Waar we eigenlijk aan de climax van het gedeelte zijn van hoofdstuk 9. En dan met name vers 14. Hoofdstuk 9, ik neem eerst maar even weer een aanloopje, waar in het begin de tabernakel, waar wat dingen over verteld worden, wat daar zo al in stond. En waar vanaf vers 6 gesproken wordt over dat er twee vertrekken zijn. En dat die dingen een andere betekenis hebben, namelijk vers 8 van Hebreeën 9. Dat de weg des heiligdoms, namelijk de weg naar het heilige der heiligen, nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Nou, we hebben gezien dat het heilige een beeld is van de wet, het oude verbond, en het heilige der heiligen is een uitbeelding van het nieuwe verbond. En onder het oude verbond wordt geïllustreerd dat ooit en een keer de weg naar het nieuwe verbond opengemaakt zou worden, namelijk op Grote Verzoendag. Als de hoge priester in zou gaan, die ging niet met zijn eigen bloed, maar met het bloed van stieren en bokken. Maar als hij in zou gaan in het heilige der heiligen om daar verzoening, echte verzoening, tot stand te brengen. Die dingen die konden onder het Oude Testament en onder het Oude Verbond niet. Maar onder het Oude Verbond wordt wel geïllustreerd hoe het zou gaan. Nou, daarover spraken die versen. Daar komt nog bij, ik neem het woord Grote Verzoendag in de mond. En dan moet ik toch vaststellen dat wij al ongeveer 2000 jaar lang Grote Verzoendag hebben. Want dat is dan de overdrachtelijke betekenis als het eenmaal per jaar ingaan, zo heet dat in vers 7, het eenmaal per jaar ingaan van de hoge priester in het heilige der heiligen, dat is Grote Verzoendag, en onze hoge priester, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond, is niet eenmaal des jaars ingegaan, maar is eenmaal ingegaan en is nog steeds niet weer naar buiten gekomen. Dus het is nog steeds Grote Verzoendag. Dus dat over Grote Verzoendag. Maar goed, het was de bedoeling dat er vergeving, verzoening tot stand zou komen. Dan wel heiliging of reiniging, hoe het maar mag heten. Maar er staat in vers 9 dat onder de wet, dat is die tegenwoordige tijd in welke die gaven en slachtofferen geofferd werden, degene die de dienst pleegde, die konden niet geheiligd worden naar het geweten. Want, staat er dan in vers 13, dat bloed van die stieren en die bokken, en die as der jonge koe, maar daar hebben we het vorige keer over gehad, besprengende de onreinen, die heiligt hen alleen tot reinigheid des vleeses. En dat vleeses uit vers 13 staat dus tegenover de heiliging naar het geweten. In vers 9. Er zijn twee dingen die tegenover elkaar staan. Onder het oude verbond kon men namelijk niet geheiligd, gereinigd worden naar het geweten. De reden daarvoor, in hoofdstuk 10, en dan slaan we maar alvast even een bladzijde om, om toch een beetje weer zo hier en daar in de Hebreeënbrief wat gedeeltes onder ogen te krijgen, staat in vers 1, en laat ik even de tussenzin weg, daar staat, want de wet kan met dezelfde offeranden, zijn gewoon offers, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Nooit meer, betekent dat nimmer meer, die kunnen nooit heiligen degene die daartoe gaan. Onder het oude verbond namelijk. Vers 2, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, opdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Het idee is, als onder het oude verbond, als er wel verlossing tot stand gebracht kon worden door de hoge priester op Grote Verzoendag, dan hadden ze onder het oude verbond ook maar één keer Grote Verzoendag gevierd en dat was klaar, want daar waren ze gereinigd en geheiligd. Maar het oude verbond, het leven onder de wet, werkt precies andersom. En er staat in vers 3. Er staat, maar nu geschiet in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Dan moet je je voorstellen, hebben ze een grote verzoendag gevierd onder het oude verbond. Dan hebben ze allemaal het idee dat ze gereinigd en geheiligd zijn. En dan is het jaar weer bijna om en dan loopt het weer tegen een grote verzoendag. En dan, ja, dan roepen ze tegen elkaar bij wijze van spreken, jongens, het is binnenkort weer een grote verzoendag. Onze zonden gaan weer verzoend worden. En dan zegt de een tegen de ander van, ja, zonden, dat was vorig jaar toch ook al. Maar dan wordt dat dus weer in herinnering geroepen om daarna weer, alle jaren, verzoening daarover te doen. En daaruit blijkt dat er geen verzoening tot stand gebracht kon worden onder het oude verbond, omdat het alle jaren herhaald moest worden. En ja, het leven onder de wet ook nu, want het is geen theoretische brief van ja, toen leefde men onder het oude verbond en wij leven nu onder het nieuwe verbond. Dus ja, dat is voor ons geheel anders. Dat is ook zo, maar waarom Paulus dat schrijft is dat omdat er vandaag aan de dag nog steeds mensen zijn die op een of andere wijze onder het oude verbond leven. Want volledig onder het oude verbond kan niemand. Waarom niet? Nou, ten eerste omdat er geen. Omdat wij in ieder geval niet in het Joodse, in de Israëlitische land leven. En we hebben geen tempel, en, of dan wel tabernakel. Of priesters naar de ordening van Aaron. Want ja, die zijn ook immers afgeschaft. Maar goed, die hebben we ook allemaal niet. Maar wat we wel kunnen doen, is op een of andere wijze onder de wet leven. En dat is ook wat gebeurt, en daarom schrijft Paulus die brief ook. Om te laten zien hoe die inzettingen onder het oude verbond spreken van de verlossing die tot stand zou komen, eens en voor altijd. En dat de verzoening voor de zonden is gedaan, ook eens en voor altijd. En dat we daarom dus ook niet meer onder de wet leven. Want als er één reden is om onder de wet te leven, is dat om zo min mogelijk te zondigen. Denkt men. Maar de Bijbel leert ook dat het precies tegenovergesteld is natuurlijk. Des te meer je onder de wet leeft, des te meer je zal zondigen. Nou goed, onder het oude verbond kreeg men dus elke keer opnieuw een verontreinigd geweten. En dat is voor degenen die vandaag aan de dag onder de wet leven nog steeds zo. En dan bedoel ik met name de mensen die de verlossing dus in de praktijk niet geaccepteerd hebben. Ik bedoel, ik spreek over mensen die wel geloven in de Heer Jezus Christus, maar die blijkbaar nog twijfelen aan zijn verlossingswerk. Want als ze daar niet aan getwijfeld hadden, dan zouden ze ook niet elke dag of elke zondag of wanneer dan ook maar, of die ene keer met kerst, kan ook nog, vergeving van zonden vragen, terwijl de Heer dat allang tot stand heeft gebracht. Dat is het verhaal namelijk. Want, en er staat op talloze plaatsen in de Bijbel, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. We hebben de vergeving der misdaden. Die zijn allemaal aan het kruis genageld en hij staat er garant voor. Alleen het probleem is dat als feit misschien nog wel te accepteren is, maar dat het in de praktijk nog wel wat anders werkt. Want je kan dan één keer accepteren dat je vergeving van je zonden hebt ontvangen, dat er verlossing is. Maar als je toch in de spiegel kijkt en je ziet jezelf dag in dag uit zondigen, ja, dan is het nogal lastig om daar misschien mee om te gaan. En dat je dan het idee hebt dat je iets aan jezelf moet verbeteren, omdat je nog niet goed genoeg bent. Maar de Heer heeft daarmee afgerekend. Dat is wat we zouden moeten leren. Dat we dus ook niet meer op die zonden zouden zien. En dan zegt men altijd, gebruikelijke reactie dan. Dan zegt men, dat is maar makkelijk. Maar dat is niet makkelijk. En dat bewijst men zelf ook, want men doet dat niet. Als het zo makkelijk was, dan had men dat wel gedaan. Want ik heb dat vaak genoeg gehoord, dat men zegt, ja, maar dat is nou zo makkelijk, als je daar nou niks van aantrekt, van al die zonden in je leven. Maar wij worden ertoe opgeroepen om dat inderdaad zo te bezien.
Men zegt dan ook dat ze de wet doen, maar
Ja, dat is het verhaal dan. Ja. Wat doet men? Ja, dat is het verhaal. Wat doet men? Catechismus, drie regels. Zeg, heb ik gelezen, catechismus, drie regels. Regel 1 is, we zijn ellendig. Wij kennen onze ellende uit de wet, staat er notabene in de catechismus. Regel 2 is, wij kunnen het absoluut niet zelf. Staat er echt vol overtuiging in, hoor. Ik onderschrijf heel veel dingen daarvan, onderschrijf ik allemaal. Wij kunnen niks van onszelf, we zijn zo ellendig en we zijn zondaar en we hebben verlossing nodig. En de verlossing is alleen in Christus Jezus. Daar zeg ik ook amen op. Maar dan, regel 3, wat moeten we nou doen? Want ja, we hebben niet de verlossing dan gekregen voor al die zonden. Maar ja, we zijn nog net zo ellendig als daarvoor. Zo kijken we er in ieder geval zelf tegenaan. De Heer niet meer. Maar goed, maar wat moeten we dan? Hoe moeten we dan leven? Hup, terug onder de wet en proberen om onszelf te verbeteren en anderen te verbeteren, dat hoort er ook bij. Anderen te verbeteren en te vermanen en aanspreken om, gij zult niet dit, gij zult niet dat, gij zult niet zus, gij zult niet zo. Ja, en, ja, dat hoort er ook allemaal bij. En dan is men eigenlijk dus weer bij regel 1, waaruit kent gij uw ellende, want dat leven, dat lijkt wel een leven in een fase verder, maar het is het niet, want het is nog steeds dat leven, dat ellendige leven, wat ze ook kennen uit de wet. Waaruit kent gij uw ellende? Staat daar dan in de catechismus? Ja, uit de wet. En dan gaan ze daarna weer onder de wet leven. En dan wordt Christus opnieuw gekruisigd. Dan hebben ze weer verlossing nodig. En dan blijven ze weer onder de wet leven en dan hebben ze weer verlossing nodig. En dat is een vicieuze cirkel die altijd zo doorgaat. En daarvan zei een keer een predikant, waar ik bij was, zei hij van, dat dat een strijd is waar je hele leven mee bezig blijft. En hij bedoelde daar duidelijk mee te zeggen dat dat ook christelijk is. Ja, dat is echt waar. Dat is een strijd waar je hele leven lang mee bezig blijft. En hij impliceerde er ook mee, je wint die strijd ook nooit. Nee, dat als je dat in eigen kracht probeert te doen, dan win je dat ook nooit. Maar hij impliceerde ermee, dat is wat we voor de Heer moeten doen of zo.
Ja, maar dat is net zoiets als dat, wie was van dan de tweede plek weer naar? Niemand weet dat, bij wijze van aan te geven van, als je die strijd niet kan winnen.
Ja.
Ik bedoel, diegene die de winnaar, die onthoud je wel, bij wijze van. Degene ja. Die de tweede plek komt, die onthoud je niet. Dus je kunt beter opgeven, als je toch niet eerste wordt.
Ja, als je nooit eerste wordt, ja, zo is het onder de wet. Ja, onder de wet word je nooit eerste. Want je redt het nooit, je schiet altijd tekort.
Het schiet niet op.
En het schiet niet op, nee. Nee. En als je daar echt serieus mee omgaat, als je dat echt meent en echt gelooft, zoals bijvoorbeeld Luther, die geloofde dat echt. En die ging vergeving vragen voor zijn zonden en hij liep weg bij de biechtstoel bij wijze van spreken. En hij had nog niks gedaan en hij voelde zich alweer ellendig. Als je eerlijk bent, en hij was eerlijk, dan kom je er ook wel achter hoe het echt zit. Alleen het probleem is dat men niet eerlijk is. En men wil helemaal niet zo graag dat allemaal. Men preekt daar wel over, maar als het er werkelijk om gaat, dan neemt men het ook maar met een korreltje zout, hoor. Ik bedoel, onder de wet leven is ook maar onder de wet leven wanneer er andere mensen bij zijn, of niet? Zo gaat het toch? Maar ik geloof wel, als je zo denkt, en als je eerlijk bent, en als je je echt zo ellendig blijft voelen, dat de Heer je wel openbaart uit de schrift hoe het echt zit. En daarom kwam bijvoorbeeld Luther daar ook achter, dat je alleen gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en niks met werken. En daarna ook uit geloof leven. Als je dat serieus neemt. Maar het probleem is dat men het niet zo serieus neemt. Dat geloof ik echt. Want, ik bedoel, als ze nou echt eerlijk waren geweest, de mensen waar ik het dan over heb, ja, dan zouden ze toch een keer tot aanvaarding, of nou ja, in ieder geval in aanraking moeten komen met de boodschap van die eeuwige verlossing. Dat je dat achter je kan laten. Dat je een nieuw ander leven kan beginnen, waarin je nog steeds zondigt, maar waarin de zonde niet meer heerst. Alleen, als je ze dat voorhoudt, dan zeggen ze, ja, maar dat is maar makkelijk. En dan zetten ze weer een blokkade neer. En dan gaan ze het weer zelf opnieuw doen. En ik wil dan direct even met Hebreeën 9 vers 14 in dat verband wat over zeggen. Men zegt namelijk dat de strijd van de gelovigen is dat hij niet meer moet zondigen, onder de wet leven, netjes moet leven en vanuit alle liefde, wat heel moeilijk gaat onder de wet. Maar goed, dat terzijde. En men zegt dat dat het christelijke werk is. Maar hier staat nou juist, in Hebreeën 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan laat ik de tussenzin maar even weg, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. En dan, ja, dan stop ik eerst maar om daar wat over te zeggen. Dat we dus niet van de buitenkant gereinigd worden. Want er staat hier dat we alleen van naar de inwendige mens gereinigd worden. Daar heeft je buurman of je, dan weet ik veel wie, heeft daar niks aan. Want die ziet aan de buitenkant daarin geen verandering. Alleen wij wel, als wij dat werk van Christus accepteren, dan worden wij van binnen gereinigd van dode werken. Die zijn er dan nog wel, alleen ze spelen geen rol van betekenis meer in onze gedachten. We maken ons er ook niet meer druk om, omdat we weten dat de Heer dat weggedaan heeft. En dan is de vraag, waarom zou de Heer dat nou doen? Waarom zou de Heer nou willen dat wij een gereinigd geweten hebben, dat we ons niet meer druk maken om onszelf? Nou, dat is het antwoord al, dat we ons niet meer druk maken om onszelf.
Ja, wat kun je dan druk maken?
Ja, dat staat er dus achter. Om de levende God te dienen. En dat impliceert dus dat als je niet gereinigd bent, in de praktijk bedoel ik, in de praktijk. Als je in de praktijk niet gereinigd bent, bedoel ik niet de buitenkant nog een keer, maar inwendig, dat je een gereinigd geweten hebt. Als je dat niet hebt, dan wil ik het wel voorzichtig zeggen, in de mate dat je dat hebt, in die mate ben je ook niet geschikt om de levende God te dienen. Want voor die mate ben je dan bezorgd over jezelf. En ja, dat is iets waarvan de Heer zegt, ja, maar daar heb ik al mee afgerekend. En dat is bijvoorbeeld ook in Romeinen 6 staat. Dat moeten we er maar eens naast leggen. Kijk, in theorie zijn van die, ja, theorie en praktijk zijn altijd van die vreemde woorden. Maar in theorie is het zo, wij hebben eeuwig leven ontvangen. Wij zijn dienstknechten van God geworden. Wij waren vroeger onnuttig, wij zijn nu nuttig gemaakt. Wij staan rein voor Hem. Dat is de theorie. En de bedoeling was dat dat ook praktijk wordt. Dat je dat dus ook aanneemt, accepteert, leert in je leven hoe die situatie is, hoe je staat tegenover de Heer. Want het kan in theorie wel zo zijn, maar als je dat nog niet voldoende eigen hebt gemaakt, om het dan zo te zeggen, ja, dan is theorie leuk, maar dan heb je er niet zoveel aan. Het is ongeveer hetzelfde. Je kan wel eeuwig leven hebben ontvangen. Dat zal je ook nooit meer afgenomen worden. Maar als je daar, en dat is theorie, hè, als je daar in de praktijk niks mee doet, ja, dan heb je later, dan heb je eeuwig leven, maar verder niks. Dan sta je naakt. Dat is het verhaal. Als je er niks mee doet, als dat geen praktische uitwerking heeft, ja, dan heeft het ook niet zoveel zin. Neemt niet weg dat het wel waar blijft. Hè? Die theorie blijft altijd waar. Hoe we dat in de praktijk dan ervaren, ja, dat is voor een ieder verschillend. Maar de bedoeling was dat we het net zo zouden ervaren als dat de Heer het ziet. En dat kost strijd. Het kost veel meer strijd dan die strijd onder de wet. In Romeinen 6... hele fundamentele woorden natuurlijk, zoals in de hele, in alle eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Waar staat, in vers 3 dan maar, of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, en dan moet je eerst weer Nederlands terugleren, want als wij aan dopen denken, ik tenminste hoor, Dat moet ik ook nog steeds leren. Dan moet ik mezelf ook nog steeds voorhouden. Dopen is niks anders dan eenwording met. Dopen heeft niks met water te maken. Alleen als er staat dat iemand in water gedoopt wordt, dan heeft het met water te maken. Want dopen is één worden met, en als het met een vloeistof is, dan is dat dopen in water. Maar wij zijn in Christus Jezus gedoopt, wij zijn namelijk één met hem geworden. En einde van vers 3 staat, wij in zijn dood gedoopt zijn. Weet gij niet dat wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn één geworden met zijn dood. Daar hebben wij deel aan. Het is niet het einde van het verhaal, maar dat volgt nog. Daar staat, wij zijn dan met hem begraven door de doop. Doordat wij één gemaakt zijn met hem, zijn wij begraven met hem in de dood. Met als doel, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij opgewekt zouden zijn en leven tot heerlijkheid des Vaders. Dat staat er niet achter, maar dan begrijp je dat die twee dingen dus hetzelfde zijn. Van Christus staat dat hij uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, om tot heerlijkheid van de Vader te leven. Alzo ook wij. En dan staat er nu, in nieuwheid des levens wandelen zouden. Ja, maar hier, Romeinen 12 vers 1, daar begint de praktijk. Ik kan wel even wat over zeggen, dan gaan we weer terug naar Romeinen 8. In Romeinen 12, daar zegt Paulus, voor degenen die de Romeinenbrief een beetje kennen, de eerste 8 hoofdstukken, staat fundamentele waarheid in vermeld over onze positie in Christus. En onze positie in relatie tot de wet. Hoe dat is, dat wij daarvoor gestorven zijn namelijk. En hoe wij nou zouden leven door de geest. Maar dat is, als je dan theorie en praktijk, als je die woorden mag gebruiken, dan zijn de eerste 8 hoofdstukken theorie. Het is niet helemaal waar hoor, maar voor het gemak. Dan heb je hoofdstuk 9, 10 en 11 spreekt over de relatie van Israël in de gemeente. Hoe zit het dan met Israël? En dan gaat het in hoofdstuk 12 door. Dat is namelijk van belang bij het vierde woordje van Romeinen 12. Want daar staat, ik bid u dan, broeders. En dat dan wil zeggen, op grond van het voorgaande, maar dat is niet zozeer die hoofdstuk 9, 10 en 11, maar met name de eerste 8 hoofdstukken. Ik bid u dan daarom, broeders, omdat we met hem gedoopt zijn in hem, één geworden met zijn dood, één geworden met zijn opstanding, dood voor de zonde, dood voor de wereld, dood voor de wet. Omdat dat allemaal zo is, bid ik u dan, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, uw levens, beschikbaar stelt... tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En dat is uw redelijke, uw logische godsdienst. En dan is het eerste wat er gebeurt als je je beschikbaar stelt aan de Heer, is het eerste wat er moet gebeuren, en wordt niet deze wereld gelijkvormig, betekent dat je niet meer alle dingen mag doen die de wereld doet? Nee, dat betekent niet. Staat gewoon achter wat het betekent. Wereldgelijkvormigheid heeft namelijk niks te maken met wat wij doen of laten, maar heeft te maken met wat wij denken. Er staat, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En je gemoed is niet je gevoel of zo, je gemoedstoestand, maar je gemoed is je denken, is je verstand. En volgens mij zegt de NBG dat ook, verstand. Maar dat weet ik niet. Maar goed, dat is de bedoeling namelijk, dat we veranderd worden in ons denken van binnen. opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dan wel, opdat we hem zouden kunnen dienen.
Denken,
ja, dat is het, ja. Welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Het leuke aan, dat kan ik er niet nalaten om dat te zeggen, het leuke van Romeinen 12 vers 2, is dat er staat, opdat gij moogt beproeven wat de wil van God is. Hoe je hem kan dienen. Dat moet je beproeven. Er zijn dus geen regels voor. Er staat niet, doe dit, doe dat, doe zo, zo. En om zo laat moet je dat doen, om zo laat moet je dat doen. Dat staat er gewoon niet. Er zijn wel andere schriftplaatsen waar daar wel iets over gezegd wordt. Maar dat is proefondervindelijk, ja. Want wij zijn kinderen Gods. En kinderen, ook kinderen Gods, worden opgevoed. En dat gaat met vallen en opstaan. En de bedoeling is dat men uiteindelijk verantwoordelijkheid draagt voor het eigen leven en leert wie men is geworden in Christus en hem in alle vrijheid te kunnen dienen. Maar goed, dat was even een uitstapje naar Romeinen 12. Gaan we nog even naar Romeinen 6. Daar staat, laat ik maar vers 5 overslaan, vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. In vers 4 stond het heel kort, hè, dat we met hem begraven zijn, gestorven, maar ook opgewekt. En dan wordt het nog een keer herhaald en dan staat er, dit wetende dat onze oude mens, dus wie wij van nature zijn, dat is de Adam niet in ons, dan wel Adam in ons. Adam in ons, die is met hem gekruisigd. Nou, er staat met gekruisigd. Dan wel mede. En waarom is dat zo? Waarom is die Adam in ons met Christus gestorven? Dan vragen we weer, is dat in de praktijk ook zo? Nee, in de praktijk niet, want wij leven nog steeds. En dan kan je nog een vraag stellen. Wat betekent het eigenlijk dat je dood bent? Dat je gestorven bent? Ja, en de meeste van jullie weten wel, als er staat dat je dood bent, dat je altijd de vraag moet stellen, dood voor wie? Bekende vraag, hè? Ja. En dat is inderdaad ook de goede vraag. En ook in dit verband, want daar staat er namelijk ook gewoon bij. Onze oude mens is met hem gekruisigd, opdat het lichaam voor de zonde, niet het lichaam van de zonde, maar het lichaam der zonde, wat wil zeggen lichaam voor de zonde, teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want vers 7 zegt, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Want wie is er gestorven? Die oude mens, dat was die zondaar. En als die zondaar dood is, voor God, God rekent dat zo. Als we voor hem gestorven zijn, dan is de zondaar, de Adam in ons gestorven. En dan zijn we dus vrij van de zonde. En er staat erachter, indien wij nu met hem gestorven zijn, zo geloven wij ook dat wij met hem leven zullen. Dit weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En dat is waar het om gaat, namelijk over die heerschappij. Want dat is een woord wat je hier goed in de gaten moet houden in deze versen. Dat het er niet om gaat dat wij niet meer zondigen. Maar er staat op dat wij niet meer de zonde dienen. En als je iemand dient, je dient altijd degene die boven je staat, die heerschappij over je voert. Daarom staat in vers 11 ook, alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt. En hier zie je het dus ook. De vraag is dood voor wie? Nou, voor de zonde. Voor de macht van de zonde. Want de zonde is namelijk een macht. een heersend beginsel in elke Adamiet, in elk mens dus. Dat gij wel der zonde dood zijt, zo moeten wij gewoon rekenen. En als wij dan zondigen, of weet ik veel wat, dan moeten wij ons daar dus niks van aantrekken. Want anders voert juist die zonde heerschappij over ons. Maar er staat, wij zijn voor God levend in Christus Jezus. En alles wat naar de oude mens is, dat telt gewoon weg niet. En dan staat er in vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven. Dat dan de zonde niet heersen, niet dat er dan geen zonde is, maar dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, in jouw lichaam dus nog. Ja, als je onder de wet leeft, dan wordt het nogal lastig om ervoor te zorgen dat de zonde niet heerst. Maar daarom staat er ook in vers 14, maar als je dan vraagt van ja, hoe kan het dan dat de zonde niet over ons zal heersen? Want de zonde is toch een grote macht. Dan zegt vers 14, nou, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat heerst er over ons? Geen wet, maar genade. En als je netjes leest, dan lees je dus bijna voor zonde en wet synoniem. Dat op het moment dat de wet over ons heerst, heerst direct daarmee ook de zonde over ons. En dat kan ook niet anders, want als de wet over ons heerst, ja, wat doet de wet? Die maakt de zonde te meerder. Maar dat stond, meen ik, in hoofdstuk 5, vers 20. Ja. Er staat, maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En iedereen die catechismes geschreven heeft, maar denken dat ze de wet moeten, dat ze de wet nodig hebben om de misdaad te onderdrukken. Maar dat werkt gewoon weg niet. De Bijbel is daar heel, heel duidelijk over, dat zodra je een mens iets oplegt van bovenaf, dan gaat het geheid verkeerd. En er staat dus ook dat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade. En dat wij gestorven zijn voor de zonde. En dan gaan we maar even door in hoofdstuk 7, vers 6. Want in hoofdstuk 6, vers 7 staat dat we gestorven zijn voor de zonde. Maar in hoofdstuk 7, vers 6, daar staat dat we zijn vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien, voor die dus, voor de wet, gestorven zijn. Dus we zijn dood voor de zonde en dood voor de wet. Dat betekent ongeveer dat als er iemand met de wet bij ons komt aankloppen, dat we dan niet thuisgeven. Dat telt voor ons niet. Dat is er niet. Wet, hoezo? Nee, daar hebben we niks meer nodig. Zijn we vrij van? Mag je niet letterlijk zeggen dat je vrij van de wet bent, maar het staat in mijn Statenvertaling gewoon boven hoofdstuk 7. De christen vrij van de wet. Ja. En ik geloof dat ze in die kerken toch ook wel een Statenvertaling hebben liggen. Maar goed. Ja, onder het stof vaak, hè. Nou goed, dat was even een korte uitweiding naar Romeinen 6. Dan moet ik zeggen, de Romeinenbrief beschrijft deze dingen heel systematisch en heel duidelijk en heel logisch. En de Hebreeënbrief eigenlijk precies tegenovergesteld, want die doet het allemaal naar aanleiding van allemaal typologie met die oud-testamentische inzettingen. Dus dat is een hele andere denkwijze misschien ook, maar het is misschien goed om eerst dat van Romeinen dus te leren, zodat je daarna in de Hebreeënbrief een beetje wegwijs weet te maken. Nou goed, nog een keer naar Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer, en dat duidt dus al op de tegenstelling tussen het oude verbond en het nieuwe verbond, want onder het oude verbond werd men hooguit gereinigd, of geheiligd tot de reinigheid des vleeses, naar de buitenkant. Het leven onder de wet, waar de buitenkant een beetje opgevijzeld wordt. zoals een echte farizeer betaamt. Maar ja, dat is het leven onder de wet. Maar hoeveel te meer onder het nieuwe verbond zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En ik heb het al vaker gezegd en ik herhaal het nog maar een keer. Het bloed van Christus, dat is het bloed uit bijvoorbeeld vers 12. Waar staat dat in vers 11 en 12, waar staat dat Christus eenmaal ingegaan is in het heiligdom met zijn eigen bloed. En dat was dus niet bij zijn kruisiging, want toen ging hij naar het dodenrijk. En of die daar met zijn eigen bloed in ging, dat weet ik niet. Maar laten we maar eens een keer aannemen dat dat dan wel zo was. Dan was dat nog steeds niet het heiligdom. Want het heiligdom is nog altijd een beeld van het nieuwe verbond. Of van de hemel zelf. Van allebei namelijk. Want in hoofdstuk 9 leren we eerst dat het heilige een beeld is van het oude verbond en het heilige der heiligen een beeld is van het nieuwe verbond. Maar er wordt ook gezegd dat het heilige der heiligen een beeld is van de hemel zelf. Het zijn eigenlijk twee dingen. Dat heiligdom, dat heilige der heiligen, namelijk dat spreekt over het nieuwe verbond, maar ook over de hemel zelf. Maar goed, daar komen we ook nog wel eens een keer op. Maar er staat dat hij inging, dat hij door zijn eigen bloed daardoor is ingegaan. En zelfs met zijn eigen bloed. En dat kan dus niet geweest zijn bij zijn kruisiging, maar dat was namelijk bij zijn opstanding. Want bloed is ook niet dood, bloed is namelijk leven. Hoeveel te meer zal het leven van Christus onze gewetens reinigen. Want die theorie is allemaal leuk. Dat klinkt stom natuurlijk, dat weet ik wel. Maar die theorie is allemaal leuk. Maar als je dat dan weet, en dan gaan we er maar vanuit dat we dat allemaal weten. Dan is de vraag, nou wat is dan de praktijk? Wat doet de Heer dan nu aan ons? Nou, de bedoeling is dat hij door middel van zijn woord en door middel van zijn werk aan ons onze gewetens reinigt. Dat hij zijn woord in ons legt, dat hij ons reinigt met zijn bloed. Dan wel reinigt met water, maar dat is een beeld van zijn woord. Om hem te kunnen dienen. Ik heb een aantal schriftplaatsen met het bloed van Christus. Die moeten we maar eens bij langs gaan. Hebben we vorige keer, meen ik. Ja, daar zijn we mee begonnen. Toen zijn we in 1 Petrus 1 vers 19 terechtgekomen. Want als je dit vers leest, dan blijkt dus ook dat het bloed van Christus, wat doet het bloed van Christus? Reinigt. En dat staat namelijk nog op verschillende andere plekken. Bijvoorbeeld in Efeze 2. Het probleem met dat woord bloed is dat wij dat, ja, dat is er bij ons ingeslepen, dat dat te maken heeft met de dood. En ook in liederen zit dat het bloed van het kruis en nou ja, weet ik veel wat voor terminologie maar meer. Maar altijd denken wij bij bloed aan de dood. En in sommige gevallen is dat ook wel terecht. Als er staat dat er ja, terecht, dat er iemand overleden is, ja, dat is wel zo. Als er gesproken wordt over bloed wat uit iemands lichaam is, dan is die persoon in kwestie inderdaad dood, ja. Maar dat bloed staat nog steeds voor zijn leven, alleen het bloed functioneert niet echt meer. Dus dan is het dood.
Het leven is
eruit. Dus het leven eruit.
Dus je doodgebloed.
Dan kan er wel over bloed gesproken worden. Het zijn van die uitdrukkingen in de Bijbel dat je dan bloed aan je handen hebt. Dat wil zeggen dat jij het leven van iemand anders genomen hebt. Dan is die persoon in kwestie dood, maar de uitdrukking dat je bloed aan je handen hebt, is dat jij dat leven, dat jij daar een einde aan gemaakt hebt. En die dingen liggen, dat ligt dicht bij elkaar, dat begrijp ik heel goed, maar dat...
Andere culturen zie je ook dat men bloed drinkt, maar dat moet de mensen die het drinken dan kracht geven of leven geven.
Ja, Ja. En de eerste keer dat er bloed in de Bijbel staat, staat er ook dat je het bloed van een ander niet mag drinken. Waarom niet? Het bloed is zijn ziel, is namelijk zijn leven. Nou goed, Efeze 2, want dan gaat het weer over het bloed van Christus. En dan moeten we dat even nauwkeurig lezen. En ik lees maar vers 13. Daar staat: maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, namelijk de heidenen, nabij geworden door het bloed van Christus. Nou, laten we eruit gaan dat we nog niet weten wat we daar nou onder moeten verstaan. Maar er staat in ieder geval dat wij nabijgebracht zijn. Dat wil zeggen deel gekregen hebben aan. Want het gaat in deze versen gaat het over het verschil tussen de heidenen en de joden. Maar het gaat juist niet over het verschil. Het gaat er juist om dat ze in Christus één zijn. Dat staat er bij mij ook boven. En dan staat er in vers 14. Want hij is onze vrede. Christus namelijk is onze vrede. Ook trouwens even opletten hoe vaak dat woord vrede hier straks allemaal voorbij komt. Maar goed. Die deze beiden, Jood en Heiden namelijk, om het eenvoudig te zeggen, één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Er was namelijk iets wat tussen de Joden en de Heidenen instond en dat is weggedaan. Dan is de vraag, wat is dat? Het wordt in ieder geval genoemd in vers 15 vijandschap. Want deze twee partijen die waren vijanden van elkaar, door die middenmuur des afscheidsels. Die maakt namelijk scheiding. Maar hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Hij heeft namelijk de wet der geboden in inzettingen. Dat is dus die middelmuur des afscheidsels. Die heeft hij... Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Die heeft hij teniet gemaakt in zijn vlees. Dat is inderdaad aan het kruis. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen. Door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Ik lees het allemaal maar een beetje langzaam. Bewust. Want in vers 15 wordt eerst gesproken over zijn dood. De vijandschap heeft hij in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen. Met als doel opdat... En dat is wat hij daarna dus zou doen, na zijn dood, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Want die nieuwe mens, dat kan toch moeilijk een dood mens zijn. Maar dat staat er straks ook nog hoor. En vers 16, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen en dit spreekt over het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus en niet over zijn lichaam aan het kruis. Er staat wel achter door het kruis, dat betekent via het kruis, dat is de weg van het kruis. Eerst moet die wet moet daar weggehaald worden, om het zo te zeggen. En daarna, daarom staat er ook steeds op dat ze verzoend zouden worden in één lichaam. En dat het in één lichaam is, namelijk het opstandingslichaam van Christus. Nou, dat staat ook bijvoorbeeld gewoon in Efeze 4, volgende hoofdstuk. Het staat in Efeze 4, vers 3. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Hebben we weer het woord vrede. Eén lichaam is het en één geest. Welke geest? Ja, de eeuwige geest uit Hebreeën 9, vers 14, in die tussenzin, vorige keer over gesproken. Eén lichaam is het. En één geest, gelijkerwijs ga je ook geroepen zijn tot één hoop uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader. Ik bedoel, dat spreekt niet dat ene lichaam over dat lichaam wat aan het kruis hing. Dat is zijn opstandingslichaam. Dat is het lichaam van Christus. Dat is de gemeente, zoals het in Korinthe en Colossense en hier in Efeze genoemd wordt. Maar het kan over een lichaam gaan. Ja, dan kan het over het lichaam op aarde gaan. Maar het kan ook over zijn opstandingslichaam gaan. Maar hier gaat het over zijn opstandingslichaam. Zijn opstandingsleven. En in dat lichaam, in dat leven, verzoent hij Jood en Heiden, wie het ook maar is. Via het kruis. Want aan het kruis is die vijandschap aan hetzelfde gedood. En dan vers 17. En komende. Wanneer was dat? En dan denk ik, ja, heb nou niet lef om te zeggen dat dat bij zijn geboorte was. Want dan gaat het hier helemaal niet over. Bij zijn wedergeboorte, inderdaad. Inderdaad. En komende. Komende in de wereld staat er in Hebreeën 1. Hebben we ooit een keer behandeld. Komende in de wereld staat over de eerstgeborene. Ook over Christus. Komende. Komende in de wereld. Als eersteling van een nieuwe schepping namelijk. Heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Aan wie? Aan degene die verre waren en aan degene die nabij waren. Want wij hebben. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En als je dan vers 17 en vers 13 naast elkaar legt, dan staat er in vers 17 dat toen hij kwam in zijn opstanding, heeft hij door het evangelie, want ja, toen was het evangelie er ook pas echt, toen hij opstond uit de dood, heeft hij vrede verkondigd. Aan degene die verre waren en aan degene die nabij waren. En dat is wat ook in vers 13 staat. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het ene bloed van Christus en in het ene lichaam van Christus. En het is gegaan door de ene geest van Christus, want we hebben allemaal die geest ontvangen, zowel Jood als Heiden. En er is geen onderscheid tussen die beiden. En als je dat netjes leest, dan kan je tot geen andere conclusie komen. Mijn zinziens, dat het bloed van Christus het leven, het levende, het reinigende leven van Christus is. Nou, straks nog een paar meer schriftplaatsen, maar we gaan eerst pauzeren. In verband met het bloed wou ik naar het laatste Bijbelboek even toe, Openbaring. Dat is makkelijk te vinden, inderdaad. Nee, Openbaring 1. Want bloed is leven en wat doet bloed? Reinigen. En dat is ook wat hier staat. In Openbaring 1 vers 5. Daar staat, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de opgewekte dus, en de overste der koningen der aarde, de opgewekte dus, want hij werd pas koning in zijn opstanding, en hem, hij die dus, de Heer Jezus Christus, die dus die getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste der koningen is geworden, die heeft ons lief gehad. Dan is de vraag, hoezo, wat heeft hij dan gedaan? Staat er gewoon achter, en heeft ons van onze zonden gewassen in zijn bloed. Bloed is dus reiniging. Want als het. Dat is het verband daartussen. Als je afvraagt, ja, wat is het nou met het bloed? En als het dan het bloed van het kruis zou moeten zijn. Ja, dat bloed van het kruis, dat is gewoon op de grond uitgestort. En daar is verder niks mee gebeurd. Maar het leven, het actieve leven van de opgewekte Christus, dat is het wat ons namelijk reinigt. Blijft beeldspraak, daar gaat het niet om, blijft beeldspraak, omdat het nog steeds niet zijn letterlijke bloed is. Maar het geeft wel precies weer wat bloed doet. Reinigen namelijk. En een stuk verder komen we het nog een keer tegen. Even kijken waar het is. En kijk dan, wat heb ik al genoteerd? Openbaring 7 vers 14. Daar staat in vers 14, en ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Normaal gesproken, als je je kleren in bloed wast, dan wordt het nog rood. Maar in dit geval niet, want bloed heeft een reinigende werking. Het is namelijk het leven van het lam. En het lam is het lam dat op de troon zit. Vers 10, bijvoorbeeld. De zaligheid zij onze God die op de troon zit. En het lam zit namelijk ook op de troon. Dan wel hoofdstuk 5, vers 6, bladzijde terug. Waar staat, en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam. En dat lam, dat was staande als geslacht. Het is namelijk de Heer Jezus Christus die geslacht is geweest of geworden, maar daarna ook is opgestaan. Hij staat namelijk, en heb ik vorige keer ook nog aangehaald voor degenen die er toen waren, uit 1 Petrus 1... waar gesproken werd dat het lam voorgekend is van voor de nederwerping der wereld. En dat lam is niet de Heer Jezus op aarde, maar is de Heer Jezus in zijn opstanding. Dat bleek ook duidelijk uit dat verhaal, uit het verband daar. Nou, tot zover maar weer eens een keer over bloed. Ja, ik herhaal dat soort dingen af en toe maar eens een keer om dat een beetje erin te slijpen. Want het is het bloed van Christus, het leven van Christus, wat hij ontving bij zijn opstanding. Terug naar Hebreeën 9, vers 14, dat onze geweten reinigt. En dan nog even de tussenzin weer, ik doe het deze keer even snel. Er staat, die door de eeuwige geest, en dat was niet de geest die hij kreeg bij zijn geboorte, maar dat is de geest, namelijk de heilige geest die hij ontving bij zijn opstanding. Want het is namelijk één geest. Wat zeg je?
Bij zijn doop.
Dat de geest op hem nederdaalt. Ja, inderdaad. Die ontving hij op mooie symbolische wijze. Ontving hij die bij zijn doop. En bij zijn doop werd ook gezegd tot hem. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar dat zijn teksten die later aangehaald worden. En waarvan gezegd wordt dat hij dat ontving bij zijn opstanding. En dat klopt precies, want zijn doop is inderdaad een uitbeelding van dood en opstanding. Een controle op zoiets, want die uitspraak, gij zijt mijn geliefde zoon, die daarbij te sprake komt, die uitspraak vinden we nog een keer terug, maar dan bij de verheerlijking op de berg van de Heer Jezus wordt hetzelfde tegen hem gezegd. Ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, dus zoek het eens een keer na, zou ik zeggen. Maar ik meen dat het en bij zijn doop werd gezegd, en bij de verheerlijking op de berg. En dat klopt precies, want zijn doop is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. Ondergaan in het watergraf, zoals het heet. En dan daaruit opstaan in nieuwheid des levens. En de verheerlijking op de berg is ook een uitbeelding van de opstanding. Het is zelfs een uitbeelding van de verheerlijkte Christus op een berg, dat spreekt sowieso al van een koninkrijk. Het staat letterlijk in Openbaring. Er wordt gesproken over bergen en die bergen zijn koninkrijken. Een berg is een koninkrijk en er staat bij dat het een hoge berg was. Het is namelijk een koninkrijk in de hemel zelf. En die uitspraak wordt daarop ook van toepassing gebracht. En bij zijn doop en bij de verheerlijking op de berg. Zo heb je wel meer van dat soort uitspraken die in het leven van de Heer Jezus al op hem toegepast worden, maar die pas echt tot stand komen in zijn opstanding. Hoor. Daar heb je er veel meer van. Had ik daar nog één? Nee, maar leuk is wel, wanneer werd de Heer Jezus besneden? Dat is wel leuker. Ja, inderdaad. Toen hij 8 dagen was. Maar als Paulus daarover spreekt in de Colossensebrief, dan spreekt hij over de besnijdenis van Christus. En dat wij besneden zijn met die besnijdenis. En dat is een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Dus het was niet de besnijdenis op de 8e dag. Want die is naar alle waarschijnlijkheid wel met handen geschiet. Maar het is een uitbeelding van het wegnemen van het oude, het wegnemen van het omhulsel en het openbaar worden van het nieuwe. Besnijdenis. Laatst hoorde ik een keer discussie op televisie. Ging over besnijdenis, kort stukje. En dan hebben ze van alles wel over te zeggen. Maar in plaats dat ze nou eens zich afvragen wat dat nou überhaupt betekent. Er was een hele discussie over hoe nuttig dat wel niet was. En nou ja. En wat ik wel leuk vond is dat er nog bijgezegd werd. Dat in Amerika alle jongetjes die daar in het ziekenhuis geboren worden. Per definitie allemaal besneden worden. Ja. En het is toch aardig als het waar is dat de 10 verloren stammen van Israël zich grotendeels in Brittannië en in Amerika bevinden. Dat die dus dat toch het besneden volk is wat zich daarvan bevindt. Maar dat is even voor de insiders onder ons. Ja, het is echt wel. Geloof niet dat niet voor niet dat niet. Zeg zoiets. Geloof dat het niet voor niets is dat het zo is. Maar goed, dat maar even terzijde. We hadden het over de eeuwige geest die hij ontving. Als je dat letterlijk wilt nalezen, heb ik vorige keer aangehaald Handelingen 2, waar gezegd werd dat de Heer Jezus de eerste is. Het vlees van de Heer Jezus was het eerste vlees wat de beloofde Heilige Geest ontving bij zijn opstanding. Staat in Handelingen 2 heel nadrukkelijk, heb ik vorige keer aangehaald, dus ga ik nu niet meer naar terug. Maar daar vind je het heel expliciet. En om daar nog wel een opmerking aan toe te voegen, de Heilige Geest is dus in de praktijk niks anders dan het leven van Christus. Want toen hij de Heilige Geest kreeg, toen kwam hij tot leven. Dus die Heilige Geest is zijn leven. Wanneer kwam Adam tot leven? Want het is wel leuk, want er staat dat het in zijn vlees geblazen werd. En dat was bij Adam net zo. Die werd ook eerst gemaakt, geformeerd uit stof van de aardbodem. En toen blies God in hem, ook geest, maar er was geen Heilige Geest. Maar we houden het eenvoudig. Er was geest, adem. En hij kwam tot leven. Dus het leven van Adam, dan wel de geest van Adam, zit in ons allemaal. Het bloed van Adam zit in ons allemaal. Ook het bloed van Noach trouwens. Maar goed. Maar door wedergeboorte hebben we deel gekregen aan het bloed van Christus. Dan wel aan de geest van Christus, en zo wordt het ook genoemd hoor, de geest van Christus is ook een Bijbelse uitdrukking, komt bijvoorbeeld in Romeinen 8 voor. En dan wordt er gezegd de geest van Christus, de Heilige Geest, de geest Gods, daar wordt allemaal geen verschil tussen gemaakt, het is gewoon hetzelfde. Het zijn belangrijke dingen om te zien, want nou ja, zoals jullie weten, men heeft tegenwoordig over de Heilige Geest de mond vol en men schrijft allemaal dingen toe aan de Heilige Geest. Maar men is zich er absoluut niet van bewust dat het precies hetzelfde is als het leven van Christus. Maar goed. En dat is leuk, dan heb je zo'n term. En dan ja, kan je er natuurlijk alle kanten mee op. Het is een Bijbelse term, maar of de toepassing die gemaakt wordt ook Bijbels is, dat is een tweede punt. Maar goed, hij heeft zich door de eeuwige geest, heeft hij zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd. Hij was net zo volkomen als die rode vaars, maar dat was ook van vers 13, dat was ook van vorige keer. En hij is net zo onstraffelijk als dat beschreven wordt in 1 Petrus 1 vers 19, waarom ook vorige keer. En hij is net zo onstraffelijk als in Hebreeën 7 vers 26. Dat is een bladzijde terug, dus dat kunnen we er nog even naast leggen. In vers 25, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, ons namelijk. Omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden, die hoge priester namelijk. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, die hadden wij nodig, heilig, onnozel, en dat is eigenlijk onstraffelijk, vrij van schuld, dan wel onwetend, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. En nogmaals, dit kan niet gezegd worden over de Heer Jezus op aarde. En het woord onstraffelijk had zo in dit rijtje gepast. Geen enkel probleem. Dit rijtje van heilig, onnozel, onbesmet, onstraffelijk, afgescheiden van de zondaren. Je kan hem er zo tussen zetten. En hij heeft zich opgeofferd aan God. En dan gaan we weer. Het is hetzelfde als met bloed. Zo is het met het offeren ook. Hè? Offeren heeft niks te maken met de dood. Offeren betekent gewoon iets aanbieden aan iemand. Wij hebben zo straks Romeinen 12 aangehaald. En daar werd door de apostel Paulus een verzoek aan ons gedaan. Hij bidt ons dat wij ons lichaam zouden stellen tot een levend, dus niet dood, levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Moeten wij dan sterven? Nee, we zouden juist ons leven beschikbaar stellen. En dat is wat de Heer Jezus Christus ook gedaan heeft toen hij opstond uit de dood. Toen zei hij, maar ja goed, dat is hoofdstuk 10. Toen zei hij, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En toen, nou het was ongeveer, het was eerst, de Heer zei eerst tot hem, of God zei eerst tot de Heer Jezus, bij wijze van spreken, zei de Heer eerst van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En toen zei de Heer, nou zie, hier ben ik, ik kom om uw wil te doen, ik ben nou aangesteld tot zoon, ik zal uw werk doen. En wat was het werk voor de hoge priester? Of voor de opgewekte Christus? Het werk was nog niet om het koninkrijk gestalte te geven in de wereld, maar het werk van de Heer Jezus Christus is tot in onze dagen een werk aan de gemeente om die te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En een werk om onze gewetens te reinigen van dode werken. Dat is het werk wat hij nu aan ons doet. En zo heet het in Efeze 5, heet het ook zo. Dat is die terminologie van dat Christus zich heeft overgegeven. Dit is een vaste uitdrukking en dan moet je goed begrijpen dat die uitdrukking betekent dat hij zichzelf beschikbaar heeft gesteld aan een bepaald werk. Daartoe heeft hij zich overgegeven. Bij overgave denken wij ook al gauw aan dat hij voor ons gestorven is, maar daar gaat het niet om. Het kan wel dat zo'n uitdrukking daarvoor gebruikt wordt, maar in het verband waarin dat elke keer genoemd wordt, gaat het daar niet over. Hij heeft zich overgegeven om zich een gemeente te heiligen, te reinigen. En er staat bij, dat is net zoals dat een man zijn vrouw zou heiligen en reinigen. Nou, de man hoeft ook niet voor de vrouw te sterven en Christus hoeft ook niet voor ons te sterven. Daar wordt het niet beter op. Hij heeft zich daartoe beschikbaar gesteld. Om onze gewetens, nogmaals, van binnen dus te reinigen van dode werken. En ik denk ook dat het mede daarom is dat wij het type, het ritueel van brood en beker hebben gekregen. Omdat, kijk, onder het oude verbond heb je typen, onder het nieuwe verbond heb je er ook nog, nou ja, in ieder geval twee, die expliciet in de Bijbel worden genoemd, doop. En brood en beker, noem ik het dan maar. Omdat het niet echt een avondmaal is, maar goed, dat laat ik terzijde. Maar dat brood en beker, wat er wel aardig van is, van dat type, met name dus van de wijn, waarvan de Heer Jezus zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond, het leven van het nieuwe verbond. Drink allen daaruit, neem dat tot je. En dan heb je deel aan mij, is het idee. Maar dat dat ook een type, een ritueel is, wat wij ook letterlijk in ons opnemen, want wij drinken daarvan. En wij worden dus daardoor, typologisch, van binnen gereinigd. Ik bedoel, dat is een veel sterker beeld dan een lichamelijke wassing zoals de doop. Dat is meer buitenkant. Maar de type van brood en beker, en met name van de wijn, is nadrukkelijk iets wat aan de binnenkant gebeurt. Het is ook uitbeelding van de geest, die wijn. Ja, dat is hetzelfde als leven van Christus. Het maakt allemaal niks uit. Men heeft onderscheid gemaakt tussen al die dingen, terwijl daar helemaal geen onderscheid tussen zit. Maar hij heeft zich overgegeven om onze gewetens te reinigen van dode werken. Dat is het werk wat hij aan en in ons wil doen. En als dat dus niet gebeurt, ja, dat klinkt misschien erg hard, dat weet ik wel. Maar als dat niet gebeurt, dan komt dat omdat wij daar tegen staan. Dat hebben we voor de pauze al een beetje aangehaald. Dat je gelovigen hebt die zeggen, nee, ik wil het zelf doen. En dan kom je met Bijbelse waarheid, waar gezegd wordt, dat we gereinigd zijn en dat hij ook onze gewetens wil reinigen. Maar dat wil men niet aanstaan, bewust niet. Dus men houdt de boot gewoon af en men laat zich niet reinigen. Want wij kunnen dat niet zelf. Er staat ook dat we ons zouden laten dopen. En er staat ook dat we ons zouden laten verzoenen met God. Want dat kunnen wij zelf niet, dat heeft hij tot stand gebracht. En we kunnen daar deel aan krijgen, maar dat moet je alleen willen en aanpakken. En dat is het probleem, want ja, daar is voor de mens zelf geen eer aan te behalen. Want dan moeten wij tegen iedereen zeggen, ja nee, wij zijn inderdaad zondaren. Maar ja, de Heer ziet ons in Christus. Zonder vlek of rimpel, voor hem ben ik rein. Ja, maar daar kan je bij een ander niet mee aankomen, want die heeft er niks aan. Die had liever gehad dat je naar de buitenkant wat reiner zou zijn. En daarom wil men daar niet aan, hoor. Opdat men, dat schreef Paulus aan Galaten, omdat men vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zou worden. Want ja, zo is het. Als je leeft na het kruis, als je weet dat je nieuwe schepping bent, en dat er in Christus dat besnijdenis of geen besnijdenis of Jood of heiden, dat het allemaal niks uitmaakt en dat ook al onze zonden weggedaan zijn. Ja, als je dat hardop roept, dan is de kans groot dat je daarom vervolgd wordt, is een sterk woord, maar het woord wordt daar wel gebruikt. Zoals ook in Galaten 4 de vervolging van Ismaël aan Isaac aangehaald wordt, waar ook gezegd wordt, ja, Isaac was een zoon der vrije en Ismaël was de zoon van de dienstmaagd, als uitbeelding van degene die onder de wet leven. En er staat bij, ja, zoals het toen was, is het nu nog steeds. Degene die uit genade leven, die vrij zijn, die worden vervolgd. Niet door de wereld zozeer, maar juist door degene die zich gelovigen noemen, die het misschien ook wel zijn. Maar juist door die mensen worden de vrijen vervolgd. Maar goed, wij, als het goed is, hebben een gereinigd geweten door de Heer, door het werk wat de Heer aan en in ons doet. En daarom zijn wij bekwaam, beschikbaar om de levende God te dienen. Want nogmaals, het dienen van de Heer kan niet onder de wet. Ik heb als kind altijd al gedacht, toen was het, ja, je mag op zondag, maar mag je niks natuurlijk. Hè. Toen heb ik altijd gedacht, ja, wat heeft de Heer er nou aan dat ik op zondag dus de hele dag niks doe? Wat is dat voor dwaasheid? Ik heb dat nooit ingezien, hoor. En toen heb ik al die andere dingen in het Oude Testament gelezen. En toen dacht ik inderdaad, nee, dat ik geloof niet dat de Heer daar wat aan heeft als ik dat doe. Maar goed. Maar ja, men doet het in werkelijkheid ook niet voor de Heer. Men doet het voor zichzelf. Dat is, ja. En voor de buren, ja. 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 Ik weet wel dat het vervelend is om dit soort dingen naar voren te brengen, maar de Bijbel is er heel duidelijk over en ook vrij hard, hoor. Dus. Maar goed. Maar die mensen komen er dus ook nooit aan toe om de levende God te dienen. Waarom niet? Omdat ze met zichzelf bezig zijn. Een prachtig voorbeeld daarvan vind je geïllustreerd in de geschiedenis van Adam en Eva. Nadat Adam dan gezondigd had, wat gebeurde er toen met Adam en Eva? Toen bemerkten dat zij naakt waren. Daarvoor niet. Waren ze daarvoor dan niet naakt? Jawel. Maar daar keken ze niet naar. Daar, ja, kan jij je niet voorstellen, ik zie het.
Daar had Adam geen hoofd voor.
Nee. Maar goed. Nee. Nee, nou, dan kop ik hem in, hè. Maar zij waren inderdaad naakt, maar zij zagen dat niet, want zij zagen gewoon op de Heer. Maar toen zij gegeten hadden van de boom van kennis des goeds en des kwaads, wat nog altijd een uitbeelding is van de wet. Wat mag ik wel, wat mag ik niet, wat is goed, wat is kwaad? Als je daarmee bezighoudt, wat is het gevolg ervan? Je bent op jezelf gericht. En dan gaat de typologie nog een stukje verder, want wat deden ze toen?
Blaadjes pakken.
Ja. hechten vijgenbladeren aan een en zij maakten zich schorten. En toen zei de Heer, weg met die zelfgemaakte...
En hij kon ze eerst niet vinden.
Nee, hij kon ze eerst ook niet vinden. Nee, de mens moet zich ook verstoppen als die op zichzelf ziet. Ja, hij was ze kwijt. En er kon bij... De verbinding was weg. Er was geen gemeenschap meer. En het illustreert natuurlijk ook dat degenen die onder de wet leven... ook niet werkelijk in relatie tot de Heer staan.
Adam stierf op het moment dat hij zichzelf onder de wet plaatst.
Ja, 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 de Heer zegt de dagen dat gaat daarvan eten, zult gij stervende sterven. Ja, ja.
Ja, omdat men stierf hier, dus kon God hem niet meer vinden.
Ja, was de scheiding. Dat is het verhaal van dood, dood voor wie? Ja, hij was toen dood voor God, want er was geen scheiding meer. Ja. Maar het verhaal gaat nog verder, want ze doen dus eerst, ze maken die vijgenbladeren hechten ze aan een, ze maken zich schorten. Als uitbeelding van een eigen gerechtigheid opricht, een eigen bekleding. En de Heer zegt, nee, weg met dat zelfgemaakte spul. En toen kregen ze dierenvel en ik meen geitenvellen of zo. Als uitbeelding, want dat zegt men dan traditioneel, dat was het allereerste offer of dier wat geslacht werd. Ja, dat zal ook wel als uitbeelding van Christus. En... als uitbeelding van dat wij, en dat is de terminologie in de Bijbel, bekleed zijn met zijn gerechtigheid. Het is dus weer geen eigen werk. En dat is zoals het de mens ook zou moeten vergaan. Hij zou ook tot de conclusie moeten komen, ik sta naakt voor God. Dat zegt de Bijbel ook, alle dingen zijn naakt en geopend voor hem. Dus verbeeld je maar niks. Hij ziet alles, hij weet alles. Kom maar gewoon tot dat besef. Kom dan maar tot hem. Dan bekleedt hij je. Met zijn gerechtigheid. Dat is het verhaal. Maar hoe ik nou weer bij dat verhaal kwam, weet ik niet. Maar goed, het was wel een mooi verhaal, toch? Mooi verhaal. Nee, nou ja, goed, laat maar zitten. Maar goed, onze gewetens gereinigd van dode werken om de levende God te dienen. Want als het goed is, kunnen wij dat, omdat we dus niet meer op onszelf zien, maar omdat we gericht zijn op hem. Omdat zijn leven ons leven is. En dan staat er om de levende God te dienen. En daar heb ik altijd moeite mee. Ja. Wat moet ik daar nou van zeggen? Want dat is zo breed. Want dan vragen jullie natuurlijk weer. Oké, nou goed, dan hebben we gereinigd geweten. Dan zullen we niet meer zien op onze eigen zonden. Maar hoe moeten we dan de levende God dienen? En dat kan ik gewoon niet in een paar woorden zeggen. En het excuus daarvoor is bijvoorbeeld... Romeinen 12, waar stond dat we zouden moeten beproeven wat die volmaakte wil van God is. Dat valt niet 1, 2, 3 uit te leggen. Er valt wel wat over te zeggen, maar niet in detail. Nee, inderdaad. Maar ik heb wel een paar praktische tips, om het dan zo te zeggen. Nee, die heb ik niet. Die staan in de schrift.
Heb je verzameld?
Even kijken op. Ja, ik had nog allemaal schriftplaatsen opgezocht waar bijvoorbeeld staat dat alle dingen rein zijn. Is ook zoiets, want onder de wet is dit wel rein, dat niet rein, dit mag wel, dit mag niet. Maar ik heb een lijstje waar staat dat alle dingen geoorloofd zijn. 2 keer in de Korinthebrief. Romeinen 14, waar staat dat alle dingen rein zijn. En dat er geen ding onrein is in zichzelf. Het is alleen onrein voor degene die het acht onrein te zijn. Prachtige versen zijn dat. Die hier natuurlijk ook op aansluiten. Maar ja, daar heb je er ook heel wat van in de Bijbel.
Op zijn pakje
ja. Ja. Maar alle dingen zijn rein. Er staat ook alle dingen zijn rein voor de reinen. Is ook een hele mooie. Daar moet je misschien wat langer over nadenken. Want het gaat er maar om, want er zijn talloze uitspraken in de Bijbel waar staat, ja, alle dingen zijn toch door de Heer gemaakt. De hele schepping is toch door hem gemaakt. En de Heer zegt, ja, alle dingen zijn ten eerste van mij. En als je ervan neemt, zou je mij danken, want het is van mij. En je mag alles nemen met dankzegging genomen. En dan is het helemaal rein. Dan is er niks onrein in zichzelf. Dat is helemaal geen probleem. Maar men komt ons altijd, ons geweten komt men belasten van, oeh, mag ik dat wel? En Romeinen 14 zegt, ja, als je twijfelt, dan zit je al op link gebied. Want dan, dit kunnen we wel aanhouden, Romeinen 14. Nee, precies, daar zit het dus. Maar, kijk, je kan wel iets, maar dat is heel praktisch, hè. Want je kan leren dat alles rein is, maar als iemand anders je dan komt vertellen, en je bent nog een jong gelovige en je hebt dat ook nog maar één keer gehoord en je hebt het allemaal nog niet zelf onderzocht hoe dat allemaal is. En iemand die komt je met schijnredenen, zo heet dat in de Bijbel, komen ze je vertellen dat je dit toch maar niet beter kan eten en dit wel. Dan kan je wel eens van je stuk gebracht worden. En dat is precies waar het in Romeinen 14 over gaat. Want dan gaat het over zwakke en sterke gelovigen. Laten we maar in vers 1 even beginnen. Ja, is toch wel leuk. En dan gaan we helemaal door tot het einde van het hoofdstuk. Maar ik bespreek niet alles, maar goed. Nee, daar kunnen we niet aan beginnen. Maar het is mooi om dat ding aan uit te zoeken. En ik hoef ook niet alles uit te leggen. Ik bedoel, je schrijft maar op en dan zoek je het zelf maar na. Kan je thuis op je... Nee, niet op je dode gemak. Maar gewoon op je gemak kan je het nalezen.
Levende gemak.
Op je levende gemak. Romeinen 14 vers 1. Degene die nu zwak is in het geloof, neemt aan. Die zal je tot je trekken. Maar niet om ermee te gaan discussiëren. Niet tot twistige samensprekingen. Vers 2. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is vegetarisch. Eet alleen moeskruiden. Even dit. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is... Wat is dan die ene die wel gelooft dat je alles eten mag? Die is niet zwak, dus die is sterk. Ja, het is toch eenvoudig of niet? Ja. En het getuigt dus van een sterk geloof. Als je zegt, alle dingen zijn rein. Ik mag alles toch nemen. Maar staat er, die daar eet, die verachten hem niet, die niet eet. Dat betekent niet, als wij onszelf dan sterk achten, dat wij een ander zouden oordelen of verachten, omdat hij niet eet. Want als iemand nog maar net tot geloof gekomen is, en een zwakke gelovige is, ja, dan weet hij niet beter. En er staat, ja, de Heer heeft hem ook aangenomen.
Ja, maar dan moet hij misschien ook nog niet alles eten.
En daar komt bij dat hij nog niet eens alles eten moet, want... Dat is ook waar, ja, dat is een ander beeld, maar dat is ook waar. Maar het is inderdaad waar, als jij jarenlang een bepaalde gewoonte, levenshouding hebt gehad. En je leert in één keer dat het allemaal niet meer hoeft en dat het allemaal anders is. Dan is het nogal een schok om dat in één keer te veranderen en dat kost nogal moeite. Dat neemt niet weg dat het na verloop van tijd wel degelijk zo zou zijn dat je daar sterk in wordt. Dus mensen die vertellen dat ze al 30 jaar gelovigen zijn en die nog steeds vertellen van ja nee, ik mag geen vlees eten. Ja, dan wordt wel een ander verhaal. Dus je moet het ook in perspectief zien. En dan staat er, vers 4, wie zijt gij die eens anderen huisknechts oordeelt? Want wij zijn een knecht van de Heer, maar die ander is ook een dienstknecht van de Heer. Ja, en of hij staat of dat hij valt... Dat gaat zijn eigen heer aan. Staat er heel kort. Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Wat er met hem gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor. Is zijn verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de Heer. En de Heer wil ervoor zorgen dat wij allemaal sterker gelovigen worden. Dat lijkt me geen discussiepunt. Dus de Heer zal ervoor zorgen dat iemand vastgesteld wordt. Want God is machtig hem vast te stellen. Nou ja, de verhaal met die moeskruiden is nog tot daar en toe, maar nou krijgen we dit, hè. De een, ik kreeg er van de week nog mail over van iemand, dus ja. De een acht wel de ene dag boven de andere dag. Maar de andere acht al de dagen. Gelijk staat daarachter. Welke categorie? We hebben twee categorieën, zwak en sterk. Die sterke eet alles, die zwakke eet alleen moeskruiden. Nou hebben we hier weer twee categorieën. De ene acht de ene dag boven de andere. Maar de ander, ja, die acht alle dagen gelijk. Welke zou nou bij welke categorie horen? Ja, want die zwakke uit vers 2, die legt beperkingen op namelijk. Doordat hij alleen moeskruiden eet. En in vers 5 idem dito, de ene acht wel de ene dag boven de andere, die legt ook beperkingen op. Die stelt er verschil in. Maar de ander, en dat is de sterke, ik kan er ook niks aan doen, de ander acht al de dagen. Dat maakt niet uit of het zaterdag, zondag, maandag of wat voor dag ook is. Weet je, er zijn de mensen die discussiëren over of nou de zondag of dat nou, of dat we nou de Sabbat moeten vieren. En als ik dat dan zie of hoor, zo'n discussie, denk ik van ja, jongens, zijn we nou mee bezig? Ik snap enigszins de discussie wel, maar wat maakt het nou even voor dag het is? Dat maakt toch niks uit? Dat leert de Bijbel ook. Alle dagen zijn gelijk. Ik denk altijd maar zo, als ik 's morgens wakker word, de zon gaat elke morgen op. Nou ja, ik zie hem niet altijd, maar hij gaat wel altijd op. En dan gaat altijd onder. Ik bedoel, het is allemaal gelijk hoor, elke dag. Dat is een idee hoor, dat is echt een idee.
Ja, ga maar eens een paar maanden op onderwoon eiland.
Nou, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Neem daar eens afstand van. Maar als je in een traditie of in een structuur zit, ja, dan kom je uit dat soort dingen niet zomaar uit. En dat is wel goed als je een keer een paar maanden op een onbewoond eiland gaat zonder kalender. Dan zie je al snel hoe het leven echt in elkaar zit. Het maakt helemaal niks uit wat voor dag het is. Alleen om afspraken met elkaar te maken is een kalender handig. En voor de rest, ja. Oh ja, dat is waar, ja. Ja. Maar goed, er staat wel, en ieder zij in zijn eigen gemoed te volle verzekerd. Dus om een ander daar te snel in te oordelen, nee. En ik oordeel ook niemand persoonlijk, begrijp me in ieder geval goed. Ik waarschuw jullie alleen dat je mensen hebt die bewust stug volhouden. En die zeggen, ja, we moeten de zondag vieren of we moeten de Sabbat vieren of iets dergelijks. Nou, ik ga maar naar het einde van het hoofdstuk. Ik neem vers 14 nog even mee. Daar staat, ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. Want die is het onrein. En als iemand het inderdaad onrein acht om vlees te eten, en dat is tegenwoordig niet zo, hoe zeg je dat? Belangrijk up-to-date. Nee, maar in die dagen wel, want al het vlees was aan de afgoden geofferd. Dus ja, dat eet je niet zomaar op. Maar de boodschap is je wel gewoon opeen. Dank je de Heer. En dan geef je die afgoden een schop na. Dat, ja, nou goed, dat staat in Korinthe. Maar dat staat er echt zo. Want als je iets acht onrein, dat het onrein is, dan is het ook onrein. Dan is het ook beter dat je het niet eet. Maar de bedoeling was dat je langzamerhand zou leren dat alle dingen rein zijn. En het laatste vers 23 zegt nog, maar die twijfelt indien hij eet, die is veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat is nou zonde. Maar dat is zonde op een hoger niveau natuurlijk, hè? Dat is zonde als je dingen doet niet uit geloof. Want zo zouden wij leven namelijk, uit geloof. Nou ja, in dit hoofdstuk ook, hè, dan heb je het over praktisch, als je nou praktisch de Heer dienen. Hoe kunnen we nou de Heer dienen? Nou, wij weten, we mogen alles, we zijn rein, ons geweten is gereinigd, we leven niet onder de wet, we mogen alles doen wat we willen. Dat is waar. Maar ja, de apostel zegt wel dat het af en toe toch wel eens verstandig kan zijn om iets niet te doen. Te willen van een ander. Dat kan. Het zijn allemaal dingen die in dit hoofdstuk ook naar voren komen. En ja, dan is maar weer de vraag. Er staat niet precies hoe je dat dan moet doen. Alleen je moet je bewust van je eigen positie zijn. Ja, en als er anderen bij zijn die pas gelovigen zijn, ja, dan moet je een inschatting misschien maken. Als een ander zich ergens aan stoot en een aanstoot aan neemt. Maar ja, je hebt ook van die figuren, die nemen overal aanstoot aan. Dus daar zit je weer. Ik bedoel, het zijn dingen die je moet leren. Ook in de praktijk moet je daar, kom je daarmee in aanraking. En dan leer je in de praktijk, leer je daar wel van. Maar wat ik verplicht ben jullie voor te houden is dat alle dingen rein zijn in zichzelf. Of jullie dat nou ook zo beleven of ervaren of daar heel veel moeite mee hebben. Ja, daar kan ik niks aan doen. De bedoeling is dat we dat zouden leren, dat alles rein is. Maar dat is dus ook een leven wat veel meer verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Want je kan het niet afschuiven. Waarom doe je iets wel of waarom doe je iets niet? Dat is dus niet afhankelijk van wet, dat is afhankelijk van omstandigheden. Van plaats en tijd en dat zijn omstandigheden. En daarin zouden wij wijs worden namelijk. Dat is de bedoeling. Want onder de wet is er geen wijsheid. De wet zegt gewoon, ja, je moet zo doen, dat gaat altijd zo, gaat nooit anders. Maar wij zijn daarvan verlost. Nou, het is bijna tijd. Laten we maar afsluiten met Colossenzen. Einde van Colossenzen 2. Als jullie het opzoeken, vertel ik nog even wat anders. Dat doe ik dan heel kort even. Dat was voor mij namelijk een hele openbaring toen ik dit voor het eerst hoorde. Ik denk, ja, hoe kan ik nou de Heer dienen? Maar toen leerde ik dat ik al mijn werk kon doen als voor de Heer. En toen leerde ik, dat er bijvoorbeeld staat, dat lees ik dan zo even voor hoor. Kunnen jullie Colossenzen 2 opzoeken. Gij dienstknechten, dat wil gewoon zeggen als je ergens aan het werk bent, als je werknemer bent. Er staat, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. Je baas, gewoon gehoorzaam zijn. Met vrezen en beven in eenvoudigheid des harten, gelijk als aan Christus. Waarom moet dat dan? Waarom moeten we... Heb je weer zoiets. Waarom moet dat dan? Ja, dan kunnen zij je zien dat je een goed christen bent. Nee, dat is niet waar. Dat is het niet voor. Want er zijn ook mensen die zijn niet christelijk en die zijn ook heel trouw aan hun baas. Dus dat, ja, dat zegt niks. Maar waarom zouden wij gehoorzaam zijn aan onze Heer en aan het vlees. Dat zouden wij doen als aan Christus. Dat wil zeggen, dan doen we net of die baas dat het Christus is. Daar zit het idee. Niet naar ogendienst. Niet naar ogendienst staat erachter. Niet om gezien te worden. Als mensenbehagers. Maar als dienstknechten van Christus. Doende de wil van God. Van harte. En het kan van harte omdat we het doen voor de Heer en niet voor onze baas. Dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Wetende, en dat is een hele troost en bemoediging. Wetende dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hij zal datzelfde van de Heere ontvangen. En in Colossenzen, ja, er staat hier nog in Colossenzen, daar staat van... dat wij van de Heere zullen ontvangen de vergelding der erfenis. Want gij dient de Heere Christus. Dus in ons alledaagse praktische leven. Gewoon. Mijn vader zou zeggen. Doen wat je hand vindt om te doen. En Jacobus die zegt dat je dan zal zalig zijn in dit. In je doen. Wat je ook doet. Omdat je het als voor de Heer doet.
Waar stond de tekst?
Ja, dat staat.
Waar stond de tekst?
Dat stond in... Efeze 6 vanaf vers 5. En de paralleltekst daaraan, als je dan toch opschrijft, de paralleltekst daaraan is Colossenzen 3 vers 22. Dat staat precies hetzelfde. Maar ik wou afsluiten met Colossenzen 2, het einde daarvan. Daar staat vanaf vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Wij zijn namelijk met Christus gestorven. Ook opgewekt, maar dat komt straks. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast? Maar wij leven toch in de wereld? Ja, lichamelijk wel, maar als het goed is met ons denken niet meer. Want we zouden veranderd worden... We zouden niet gelijkvormig worden aan deze wereld, maar veranderd worden in de vernieuwing van uw gemoed. We zouden anders leren denken en we leven dus niet meer in de denkwereld van de wereld. Nou ja, wat voor geboden zijn dat dan? Vers 21 staat er ook heel algemeen. Nou, namelijk raak niet, smaak niet en roer niet aan. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus, dit is niet goed voor je, dat is niet goed voor je. Het zijn allemaal dingen waar wij niks meer mee nodig hebben. Daar zijn wij namelijk aan ontrokken, wij zijn daarvoor gestorven. En er komt bij, die dingen leiden nergens toe. Daar staat er ook weer achter, er staat welke dingen alle verderven door het gebruik. Het zijn allemaal inzettingen die langzamerheid verslijten. Ze verderven door het gebruik. En er staat dat ze zijn naar de geboden en leringen der mensen. Heeft de mens gewoon bedacht dat je niet fietsen mag op zondag. Dat heeft men zoveel jaar geleden bedacht. En langzamerhand dan maakt dat niks meer uit. Ja, je mag geen televisie kijken. Nee, nou ja, goed. En langzamerhand dan mag het weer wel. Dan wordt er niet meer zo moeilijk over gedaan. Nou ja, ga zo maar door. Het zijn allemaal geboden en leringen van mensen. De welke wel, vers 23, een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Want het kost vaak ook nog, je moet je lichaam namelijk in toom houden bij al die geboden. En er staat bij dat ze niet in enige waarde zijn. Maar ze zijn alleen tot verzadiging van het vlees. En daarvan zeg ik altijd, het geeft gewoon een goed gevoel als je dat gedaan hebt. Kijk eens wat ik gedaan heb. Dat is lekker, dat is goed, heb ik goed gedaan. Maar daaraan zijn wij afgestorven aan die beginselen. Wat we dan wel zouden doen, dat staat in hoofdstuk 3 vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Ook als hogepriester uiteraard. Bedink, gaan we weer. Het gaat niet in eerste instantie om het doen, maar om het denken. Bedink de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Mag dat dan niet? Ja, daar gaat het niet om of het wel of niet mag. Je hebt altijd mensen die vragen dat om de 5 minuten. Nee, mag dat dan wel? Mag dat dan niet? Dat zijn dingen die moet je afleren. Want als je dat elke keer vraagt, dan getuigt dat je nog beheerst wordt door de zonde. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Waarom? Er is namelijk een hele goede reden voor. We zijn namelijk gestorven. Maar ons leven is met Christus verborgen in God. Naar de oude mens zijn we gestorven, maar naar de nieuwe mens zijn we met Christus opgewekt. We hebben verborgen leven in God, in de hemel, zo heet dat ook. Daarom zouden we zoeken de dingen die in de hemel zijn. Want daar is het waar Christus zit. En dan zullen we in de toekomst ook geopenbaard worden. Maar als je de Heer wil dienen, dan was het de bedoeling dat we een gereinigd geweten zouden hebben. Dat we ons niet meer druk maken om onszelf. Dat we dus eindelijk eens een keer kunnen gaan zoeken de dingen die boven zijn. Ons met Christus bezighouden. En daarna leeft hij zijn leven in ons. Want zo is het fundamenteel dat hij degene is die het werken, het willen en het werken in ons werkt. Wordt niet van buitenaf opgelegd, maar gaat door zijn woord, door zijn geest, werkt hij in ons. En dat is leven onder het nieuwe verbond, want er staat dat de woorden Gods in onze harten geschreven zouden zijn en niet meer opgelegd, zoals onder het oude verbond. Maar goed, daar zullen wij het bij laten, want het is hoog tijd.